Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Meent u, zingen wij met elkaar het gebed. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeren om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op een vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij ook vanmorgen het oog op onze Heere, tot ook hij ons genadig zij. Psalm 123 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Mijn deun stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting daarop, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En daarna zal u uit dat woord gelezen worden, wat u vanmorgen vindt opgetekend in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het 65e vers. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Hebreeën 4, de versen 1 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk des Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degenen in wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want wie ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigen vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks en is een oordeler der geslachten, der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen het welken wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Geliefde gemeente, hoe bent u vanmorgen opgekomen naar Gods huis? Wat leeft er vanmorgen in uw hart? Is het iets van de bede uit Psalm 35? Twist met mijn twisters hemel in, ga toch mijn bestrijderen tekeer. Hebt u te maken met die bestrijders van buiten? De vorst der duisternis, die tot u komt en niet ophoudt om u te bestrijden, aan te vechten, te verleiden tot zonde. Bent u zo naar Gods huis gevlucht? Of zegt u, ik zit hier wel, maar het is zo leeg van binnen. Het is zo koud van binnen. Ik begrijp die dichter zo die zegt, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren, zit je zo in de kerk. En is het je gebed, gun leven aan mijn ziel. Zit je in de kerk met dat vervloekte ongeloof. Want je zegt, kon ik het maar weer eens geloven? Het lijkt wel of alles toegesloten is. Zit je hier in de kerk? Omdat je zo moe bent van de zondenstrijd. En dat je wel eens denkt, zal ik ooit wel aankomen in het Jeruzalem daarboven? Dat je dreigt de moed te verliezen. En dat je het wel eens begrijpt van David. Ik zal nog één deze dagen in Sauls hand omkomen. Hoe zit je hier vanmorgen in de kerk, volk van God? En als je nou zegt, ja, in een van die zaken herken ik mij vanmorgen wel. Die strijd tegen de vorst der duisternis. Die strijd tegen dat ongeloof. Die wanhoop bij tijden. Dat moedeloos. Ik herken het zo van binnen. Liefde gemeente, dan is er vanmorgen gelukkig één medicijn. Dan is er vanmorgen één die al die zielenkwalen, al die strijd van binnen weg kan nemen. En dat is Hij, de Heer Jezus Christus, die enige ware hoge priester. En het is dan vanmorgen de Heilige Geest die het tot u, tot jou zegt. Aanmerkt de apostel en hoge priester, Jezus Christus. En het is mijn verlangen, mijn gebed, dat hij vanmorgen door u gezien mag worden, met het oog des geloofs. En dat je vanmorgen nou door hem getroost mag worden, in die wetenschap. Ik heb een biddende hoge priester in de hemel, die nou altijd voor mij bidt. Ik heb in de hemel een medelijdende hoge priester, die weet van mijn strijd. En ik heb een schenkende hoge priester in de hemel, die nou mij alles geeft wat ik niet missen kan. Met de hulp des Heren, geliefde gemeente, willen we vanmorgen dan bij die ene ware hoge priester stilstaan, waarbij de apostel ons bepaalt in de laatste versen van Hebreeën 14, die we samen nog aandachtig gaan lezen, waar het woord des Heren in Hebreeën 4, de versen 14 tot en met 16, als volgt luiden, en leest u ze mee met het gebed, Heren, mogen het ook voor mij zo zijn. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen dan stilstaan bij een geopende genadetroon. En die spreekt van een opgevaren hoge priester. In de tweede plaats van een medelijdende hoge priester. En in de derde plaats van een schenkende hoge priester. Met de hulp des Heren willen we dan vanmorgen stilstaan bij een geopende genade troon. Met het gebed dat u tot die genade troon vanmorgen de toevlucht mag nemen. En wat vindt u dan bij die genadetroon? Allereerst een opgevaren hoge priester. In de tweede plaats een medelijdende hoge priester. En in de derde plaats een schenkende hoge priester. Wat zal het een gezegende zondagmorgen zijn als u, als jullie kinderen, deze hoge priester vanmorgen mogen ontmoeten. De Heere zegene zo de bediening van zijn woord. We gaan er eerst met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 103 en daarvan de versen 6 en 7. Zo hoog zijn troon mo boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Dat mag die opgevaren hoge priester zijn. En hij is ook die medelijdende hoge priester. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. We gaan het zingen, Psalm 103, de versen 6 en 7. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Liefde gemeente, de Heilige Geest bepaalt ons vanmorgen bij een geopende genadetroon. Dan drie gedachten. Daar zien wij een opgevaren hoge priester. Daar zien wij een medelijdende hoge priester. En daar zien wij een schenkende hoge priester. Gemeente, het is de apostel die aan de Hebreeën schrijft. En hij doet dat heel indringend en zegt: aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Dat schrijft hij in het derde hoofdstuk al in het eerste vers. Want heel deze brief gaat over die ene heerlijke persoon, de grote en enige hoge priester, de Heer Jezus Christus. En hij zegt dan: aanmerkt hem. Dat wil zeggen, zie op hem. Houd hem voor uw aandacht. Let op hem. Houd hem vast. Aanmerkt die enige apostel en hoge priester onze belijdenis, de Heer Jezus Christus. En dat je zo vanmorgen dan, door die Heilige Geest, ogen krijgt om hem te zien, die hoge priester. Zoals ook eenmaal Stefanus het uit mocht roepen: ik zie de hemelen geopend en Christus Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. Dan wordt het kerk, als je Christus mag zien. Vanmorgen in het bijzonder, als die hoge priester, die daar nou altijd is om voor zijn kerk te bidden. Aanmerkt, let op hem, houd hem voor ogen, wend je steeds tot deze hoge priester. En geliefde gemeente, dan begint onze tekst van morgen met een heerlijke belijdenis. En dan mag de kerk des Heren het vanmorgen door genade zeggen: wij hebben een hoge priester. Dat is het kostelijke bezit van Gods kinderen, dat ze een hoge priester hebben. Wat wil dat dan zeggen? Als je dat mag weten, kinderen, dat de Heer Jezus als die enige hoge priester in de hemel is. Wel, luister dan maar wat onze catechismus zegt. Hij is onze enige hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Als je nou door genade de Heer Jezus als je hoge priester mag hebben, kinderen, dan betekent dat dat hij voor jou aan het kruis gestorven is. Dat hij voor jou die hemelhoge schuld betaald heeft. En dat hij altijd in de hemel is om voor jou te bidden. Dat is het rijkste bezit wat je op aarde kunt hebben. Dat de Heer Jezus je hoge priester is. En de apostel Paulus die zegt het tegen Gods kinderen vanmorgen: opdat ze het geloof, wij hebben een hoge priester. Zul je dat nooit vergeten, kind van God, in al je bestrijdingen en aanvechtingen. Je hebt een hoge priester in de hemel. Dan ben je de rijkste, kinderen. Er is geen grotere rijkdom dan dat je de Heer Jezus tot je deel mag hebben. En als je dan vanmorgen mag leren wat het zeggen wil, als de Heer Jezus ook jouw biddende hoge priester is. En je bent dus nameloos arm. Als je de Heer Jezus niet kent als die enige grote hoge priester. Besef je dat? Besef je dat, jonge mensen? Dat als je vanmorgen in de kerk zit en je hoort dat Gods kinderen de Heer Jezus als een hoge priester hebben en jij hebt hem niet. Voel je dat gemis? Voel je vanmorgen die ellende als je geen biddende hoge priester hebt? Als je geen hoge priester hebt die voor jouw schuld betaald heeft, wat betekent dat dan, kinderen? Jonge mensen, dat betekent dat als je sterven moet, je die schuld alsnog moet gaan betalen met een eeuwige verlorenheid. En daarom moet je vanmorgen, als je die hoge priester nog niet kent, en als je dat vanmorgen voelt, bid dan vanmorgen onder de prediking: Heere, wilt u ook mijn ogen openen? Wilt u ook geven dat ik door genade deze hoge priester mag leren kennen? Dat ook hij mijn hoge priester mag zijn, die ook voor mij betaald heeft en die ook nou altijd voor mij bidt. En wat heeft het hem gekost, gemeente, om hoge priester te kunnen zijn voor zijn kerk? Luister maar wat daar de apostel over zegt in het tweede hoofdstuk. Dat hij de broeders in alles gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Om hoge priester te zijn, om dus de zonde van zijn kerk te verzoenen, moest hij zich zo diep vernederen dat hij in de maagd Maria ontvangen moest worden. De mensen in alles gelijk geworden zijnde. Hij heeft aan de navelstreng van Maria gelegen, de Zoon van God. Wat een oneindige diepe vernedering. Dat hij intrad in die baarmoeder van Maria. Om daar de menselijke natuur aan te nemen. Om zo te kunnen lijden en te kunnen sterven. Het heeft hem wat gekost, volk van God, om uw hoge priester te worden. Hij moest zichzelf daarvoor offeren aan de kruispaal van Golgotha. Als u dat vanmorgen weer eens bedenken. Wat het hem gekost heeft toen de nagelen door zijn handen geslagen werden. Toen in de 3-urige duisternis hij van God verlaten de volle toren Gods moest dragen. Om uw hoge priester te kunnen worden, moest hij zich geheel geven. En het uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wel om hoge priester van u te kunnen worden. Mag je het vanmorgen weer eens zien, gemeente, wat het hem gekost heeft om hoge priester te worden. Maar toen hij het uitriep: het is volbracht. Het offer heb ik gegeven. En hij neergelegd is in de hof van Jozef van Arimathea. Kon hij daar niet blijven? Want dan zou hij nooit die volmaakte hoge priester zijn. Want dan had hij wel zijn leven geofferd, jonge mensen. Maar hij moest opvaren. Hij moest uit de dood opstaan om de dood te overwinnen. En daar spreekt onze tekst ook zo heerlijk van. Wij hebben een hoge priester die door de hemelen is doorgegaan. Hij is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. Ja, hij is opgevaren door de hemelen, staat er. En dat is zo'n heerlijk wonder. We zullen er binnenkort mogen herdenken, de hemelvaart. Maar zie hem daar gaan. Omhoog vaart hij. En hij verlaat de eerste hemel. Die wij zien, de wolkenhemel. En dan gaat hij hoger. Door al de planeten voorbij. Mars, Venus. Hij gaat ze allemaal voorbij, de tweede hemel. Totdat hij aankomt in de derde hemel. En de engelen juichen. En de Vader hem toetreedt. En nodigt om te zitten aan zijn rechterhand. Hij is door de hemelen doorgegaan. Prachtig. Als je dat ook ziet in het Oude Testament, jonge mensen. Hoe dat de hoge priester, om verzoening te doen met dat bloed, allereerst gaat door de voorhof. Dan gaat hij met dat bloed door het heilige. En dan komt hij als het ware in die derde hemel, in het heilige der heiligen, om het bloed te storten voor de troon van God. Op dat gouden verzoendeksel, de troon van God. En zo is dat afgebeeld in het Oude Testament. En zo is het werkelijkheid geworden. Hij is doorgegaan door de hemelen om zijn Vader te tonen, zijn doorboorde handen. Vader, ik heb gedaan wat gij van mij vraagt. Geef nu mij mijn kerk. En dan ontvangt hij op grond van dat werk zijn kerk. Als zijn verworven bruid. En hij is nu in de hemelen voor altijd, geliefden. Een hoge priester moest het heilige der heiligen weer verlaten. Hij moest steeds weer terugkeren. Maar hij, deze Heer Jezus, heeft een volmaakt offer gebracht. Hij hoeft niet steeds weder te keren naar de aarde. Maar hij is daar, die grote hoge priester. Want zo wordt hij genoemd in onze tekst, een grote hoge priester. Want hij, en dan schrijven onze kanttekening daarbij, namelijk met zijn victorieuze overwinning en offerande, die hij hier op aarde aan zijn Vader onstraffelijk opgeofferd heeft, tot een verzoening voor al de zonden van zijn gelovigen, en met een eeuwige begeerte dat die ons tot zaligheid altijd zal worden toegeëigend. Zo is hij daar in de hemel, om daar voor het aangezicht van zijn Vader zijn volbrachte werk te tonen, op grond waarvan de Vader aan zijn kinderen al hun zonden genadiglijk vergeeft. Maar hij is daar ook, zo lezen wij, voor het aangezicht van zijn Vader, om daar nu te bidden met een eeuwige begeerte, dat die verzoening ons tot zaligheid altijd zou worden toegeëigend. Hoor je dat, kind van God? Nou heeft hij niet alleen die zaligheid voor u verworven. En de Vader heeft u die zaligheid geschonken. Maar nou bidt de Zoon dat u dat nou steeds door het geloof mag toe-eigenen. Omdat hij weet hoe zwak wij zijn. En hoe vaak wij te kampen hebben met moedeloosheid. En hoe vaak wij te kampen hebben met ongeloof. En met bestrijdingen, met aanvechtingen. En dat we het zo vaak niet kunnen geloven. Omdat de bestrijders zo tekeer gaan. En nou bidt Christus bij zijn Vader. Vader, geef toch dat ze steeds weer toe mogen eigenen. In het bijzonder die kleintjes, die het maar zo weinig kunnen geloven. Die tobbers, die aangevochtenen, die twijfelaars, die wankelmoedigen, die zeggen, zou het nou echt ook voor mij kunnen? Dan is Christus in de hemel om te bidden voor zijn kerk. Vader, geef dat ze toe mogen eigenen. Vader, geef dat ze mij mogen omhelzen. Vader, geef dat ze zich geheel aan mij mogen overgeven. Wij hebben een biddende hoge priester in de hemel. Volk van God, klein en groot. Houd deze belijdenis vast. zegt onze apostel. We zullen onze tekst nog een keer lezen. Onze eerste gedachten die opgevaren heen. Hoge priester, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Klem je daaraan vast, dat je een hoge priester hebt, als de golven van bestrijding over je heen gaan. Als je dreigt weg te zinken in de put van moedeloosheid. Als je dreigt meegezogen te worden door de wereldgelijkvormigheid. Als je bedolven wordt onder het werk. En als je nauwelijks nog bidden kunt. Houd dan deze belijdenis vast, kind van God. Bestreden kind, aangevochten kind, worstelen kind. Houd vast aan die belijdenis dat je een hoge priester hebt in de hemel. Die nou voor het aangezicht van zijn vader zijn verzoenend werk voorhoudt. En zegt, Vader vergeef hun al hun zonden. Als je weer tegen de Here moet belijden. Ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Als je moet belijden weer afgedwaald. Als je moet belijden gestruikeld te hebben in de zonden. Wij hebben een hoge priester. Die nou altijd voor ons bidt. Opdat wij mogen toe-eigenen dat heerlijke offer. Opdat we het weer met Thomas mogen zeggen. Mijn Here en mijn God. Mag je het vanmorgen weer geloven? Dat je een hoge priester hebt in de hemel. Mag je het weer geloven? Dat hij nou altijd voor je bidt. En dat hij het zijn vader elke keer voorhoudt. Vader, schenk ze toch dat geloof. Vader, vermeerder toch dat geloof. Vader, schenk ze toch. Dat ze steeds weer mij mogen aannemen. Als het enige offer tot volkomen verzoening van al hun zonden. Kom, kerk des Heren, houd die belijdenis vast. En dan staat er eigenlijk in het Grieks een woord dat wil zeggen, klamp je eraan vast. Zoals een drenkeling zich vastklemt aan het reddingshout. Klem je zo vast. Aan Golgotha's kruis. Klem je zo vast aan deze hoge priester. In je wanhoop, in je strijd. Als je dreigt weg te zinken. Klamp je daaraan vast. Ik heb een hoge priester in de hemel. Die opgevaren is. Staande aan de rechterhand van de Vader. Die nou altijd voor mij bidt. Ben je rijk? Kind van God. Wat is het groot. Dat de Heilige Geest het vanmorgen. In je hart wil indrukken. Wij hebben een hoge priester. En houd die belijdenis vast. Laat je die niet ontfutselen kind van God. Door de vorst der duisternis. Die twijfel wil zaaien. Is het wel waar? Wij hebben een hoge priester die altijd in de hemel voor ons bidt. Dat je door het geloof van morgen amen mag zeggen. Amen. Ja, Heere, gij zijt ook voor mij die opgevaren hoge priester. Onze tweede gedachte, om hem nog meer en eerlijker voor uw aangezicht te mogen uittekenen, gaat apostel schrijven in het 15e vers. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonden. Hij is niet alleen die hoge priester die daar voor het aangezicht van zijn vader zijn offer voorhoudt. Tot vergeving van de zonden van de zijnen. Die niet daar nou altijd bidt, maar hij is ook die medelijdende hoge priester. En dan staat het hier in een dubbele ontkenning. Misschien heb je wel gedacht, wat is dat toch wat moeilijk geformuleerd. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Een dubbele ontkenning. Hij is dus wel een hoge priester die dus wel medelijden met ons kan hebben. Het is dus een hele sterke uitdrukking in het Grieks om de kerk des Heren ervan te overtuigen. Je hebt in de hemel een medelijdende hoge priester. Het is als het ware dat de apostel het uitjubelt en het tegen de kinderen des Heren zegt, weet je wel dat hij die medelijdende hoge priester is die medelijden heeft met hetgeen je moet doormaken. Met al je zwakheden, met al je bestrijdingen, met al je moeite, met al je pijn, met je eenzaamheid. En hij schrijft daar ook weer op een andere plaats als volgt over in het tweede hoofdstuk. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dan laat de apostel zien, de Heer Jezus heeft het allemaal zelf doorgemaakt. Daarom moest hij ook waarachtig mens worden, om te weten wat pijn is. Om te weten wat verdriet is. Om te weten wat eenzaamheid is. Om te weten wat verzoekingen zijn. Om de kracht van de vorst der duisternis te ervaren. Daarom is hij waarachtig mens geworden. Om dat te ervaren, om dat te beleven. Als de Zoon van God is hij waarachtig mens geworden. Heeft ons vlees en bloed aangenomen. Om zo in alle dingen verzocht te zijn. Waarom? Om zijn bestreden, wankelmoedige, zwakke in zichzelf kerk te hulp te kunnen komen. Zie hem daar gaan. Aangevochten na 40 dagen van honger. Door de vorst der duisternis. Zie hem daar gaan. Van de mensen verworpen. Van de steilte wilden ze hem afwerpen. Zie hem daar gaan, toen hij gescholden werd als een vraat- en wijnzuiper. Zie hem daar gaan, van al zijn discipelen verlaten. Zie hem daar gaan, in zijn kruisweg, en het uitroepen mij dorst. Alles, alles wat u doormaakt, heeft Christus doorgemaakt. Hij weet op het allervolmaakst wat het is om verlies te moeten lijden. Hij weet wat het is op het volmaakst om pijn te moeten lijden. Hij weet op het allervolmaakst wat het is om in eenzaamheid te moeten leven. Hij weet op het volmaakst wat het is om beschimd, belasterd, bespot te worden. Hij weet wat het is om van alle mensen verlaten te worden. En daarom kan hij medelijden met zijn kerk hebben. Wat is dat, kinderen? Medelijden. Je hoort het al in het woord zitten. Dat is meelijden. En in het woordenboek kun je het als volgt omschrijven. Onder medelijden wordt verstaan het voelen van droefheid, pijn en ellende van anderen, alsof men het zelf heeft meegemaakt. Dan voel je alsof je het zelf ook meegemaakt hebt. Alsof, want je hebt dat niet meegemaakt. Je kunt wel eens de pijn voelen. Je kunt wel eens het verdriet van iemand voelen. Maar zelf ken je het niet. Maar nu is het wonder van de Heer Jezus. Bij hem is het niet alsof, Maar hij kan waarlijk medelijden hebben. Omdat hij waarlijk weet op het allervolmaakst wat je doormaakt. Hij weet van de smart van binnen, die misschien niemand weet. En waarvan je denkt, niemand weet hoe pijn ik heb. Niemand weet wat het mij doet dat anderen mij verlaten hebben. Niemand weet van de helse verzoekingen van de duivel. Niemand weet het. Maar hij weet het op het allervolmaakst. En hij is die medelijdende hoge priester. Hij draagt zijn kerk. Hij weet van ze af. Hij is ze zo nabij. Hij ondersteunt ze. En zegt, ik weet het, mijn kind. Wat het is wat je doormaakt. En ik ben bij je. Ik begeef en ik verlaat je niet. Ik vond dat prachtig onder woorden gebracht in het volgende gedicht. Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet. Wil dan nooit vergeten God verlaat u niet. Vrees toch geen nood. Zeer een trouw is groot. En op het nachtelijk duister volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad. God in Christus zal u behoeden, uw toeverlaat. Hij blijft voor u zorgen, goed is de Heere. En met elke morgen keert zijn goedheid weer. Schoon geen het verdriet, nergens uitkomt ziet. En om de volgende zin gaat het mij in het bijzonder. Groter dan de helper is de nood toch niet. Wat ons ontvielen, redder in de nood, redt slechts onze zielen uit zonde en nood. Groter dan de helper is de nood toch niet. Nee, hij weet van die nood, omdat hij de allergrootste nood heeft doorgemaakt. Toen hij de beker van de volle toren Gods gedragen heeft. Hij is die medelijdende hoge priester. Die nou een volkomen zalig maakt. Die nou een volmaakte goede herder is. Die weet wat zijn schapen meemaken in dit leven. Wij hebben een hoge priester in de hemel. Een grote hoge. Een biddende hoge priester en een medelijdende hoge priester. En geliefde gemeente, dat die wetenschap, die geloofswetenschap van morgen, je mag doen zingen met de dichter uit Psalm 31. En daarvan het eerste vers. Op u alleen betrouw ik, Heere der Heren. Op u gelijk het betaamt, hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. En ik begreep dat het nu collecteren is. Dan zullen wij nog een tweetal versen zingen. En we zingen dan ook het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En laat het dan ook vanmorgen zo mogen zijn, als u van deze hoge priester mocht horen door het geloof. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die als die hoge priester voor mijn welstand waakt. Als die medelijdende hoge priester, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Mogen de versen 1... 15 en 17 de toepassing zijn van wat u zo even mocht horen. Liefde gemeente, laat dat dan maar de toepassing zijn. Deze versen die we met elkaar gezongen hebben. Als je nou vanmorgen aanmerken mag, die hoge priester, die enige hoge priester, die grote hoge priester. Die medelijdende hoge priester, die biddende hoge priester. Als dat je vanmorgen nou geopenbaard mag worden bij vernieuwing, dan is het toch zo heerlijk om te zingen. Zijn oog van die medelijdende hoge priester slaat mij in liefde gade. Hij wil mij zijn heil bereiden, straks volmaakt in het Jeruzalem daarboven, mij in een vesting leiden, altijd mij bewaren. Door zijn voorbeden, door zijn regering, hij is ook die schenkende hoge priester, nog een enkele gedachte. Misschien zit je vanmorgen hier wel en fluistert de duivel dat in. Ja, maar dat is niet voor jou. Wat zegt nou de apostel? Ga nou vanmorgen met vrijmoedigheid toe tot die genadetroon. Ga nou vanmorgen toch met haast. Er zijn geen enkele belemmering van Gods kant. Hij heeft door zijn bloed die weg geopend voor de grootste der zondaren. Om nou met vrijmoedigheid op grond van de prediking van het evangelie, waar u nu die weg aangewezen wordt, om nou tot die troon der genade de toevlucht te nemen. Zoals eenmaal die bloedvloeiende vrouw tot hem de toevlucht nam. Want geliefden, wat is daar nou te verkrijgen? Wat schenkt hij nou aan diegenen die zo met vrijmoedigheid tot hem toevlucht nemen? Hij schenkt barmhartigheid. En geliefde gemeenten, toen ik dat nog vanmorgen zo in stilte overdacht, dat is zo'n heerlijk woord, barmhartigheid. Weet je, dat woord dat vindt zijn grondslag, zijn oorspronkelijke betekenis, in de baarmoeder, in de ingewanden. En dan moet je maar eens opletten. En dat is zo mooi. Ik heb ook zelf twee dochters die op dit moment in verwachting zijn. En dan let je dan wel eens op als ze zo'n dikke buik hebben. Dan leggen ze zo hun handen zo teer op die buik. Zo beschermend, zo bewarend, zo liefdevol. Wel, dat is het wat er te vinden is bij de Here. Liefde, geborgenheid, bescherming. Want luister maar wat de Here daarvan zichzelf zegt. Hij vergelijkt zich zo als het ware met een moeder die in verwachting is van een kind. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiger klammen. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zekerlijk ontfermen, spreekt de Heren. Dat is barmhartigheid. Dat is dat je bij de Heere ontferming vindt, dat je bij de Heere liefde vindt, dat je bij de Heere geborgenheid vindt, dat je bij de Heere bewaring vindt. Zou je dan vanmorgen niet tot hem de toevlucht nemen om barmhartigheid te verkrijgen? En dan denk ik aan die blinde Bartimeus, die met vrijmoedigheid toeging. Toen anderen zeiden, nou op met bidden, riep hij des te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Dat wil zeggen, betoon mij barmhartigheid. En toen zag Jezus hem met innerlijke ontferming bewogen zijnde over hem. Wat wilt ge dat ik doen zal, Heere, maak mij ziende. En hij werd ziende en volgde Jezus. Zou je dan niet vanmorgen naar hem toe gaan? Met vrijmoedigheid. Heere, wilt u ook barmhartig zijn over mij? Wilt u ook uw armen over mij ontfermen, Heere? Wilt u ook voor mij zorgen? Ik kan het leven niet meer in mijn eigen hand houden. Wilt u ook mij verzoening schenken? Wilt u ook aan mij gedenken, Heer, in mijn nood, in mijn ellende? U bent toch die medelijdende hoge priester. U weet toch wat ik doormaak. Wij hebben een hoge priester, tot wie we met vrijmoedigheid mogen toegaan om barmhartigheid te verkrijgen. Weet je wie ook die barmhartigheid verkreeg? Op het allerlaatst, hoor hem maar bidden. Die moordenaar aan het kruis. Die zegt: wij dan rechtvaardig, ik heb gezondigd, ik heb de hel verdiend. Misschien zeg je dan vanmorgen ook wel en daarom kan het voor mij niet. Maar wat riep hij? Gedenk mijne, dat is ontferm u over mij. Wees mij barmhartig. En hij ontving barmhartigheid. Hij ontving wat Christus gaf. Heden neem ik je mee in de hemel, gereinigd, gewassen in mijn dierbaar bloed. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die geopende troon der genade, tot die opgevaren hoge priester, tot die biddende hoge priester, tot die medelijdende hoge priester, tot die schenkende hoge priester, die nou zijn liefde kwijt wil aan een verloren zondaar. Kan je het begrijpen? Nee. Dat kan je alleen maar uit wonderen ervaren dat hij zegt: kom maar tot mijn troon van genade. Ik moest je veroordelen van mijn rechterstoel, maar op grond van het werk van mijn lieve hoge priester is het een genadestoel geworden. Want ik verkrijg genade om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat is genade ontvangen. Ik hoef niets mee te brengen. Zo mocht ik vanmorgen nog even in die verwondering zijn. U hoeft niets mee te brengen. Want dat is genade, kinderen. Je krijgt het om niets. Je hoeft niets mee te brengen bij de Heer. Om betaling te geven, het kan niet. Maar je krijgt uit genade die verlossing, dat heil, die hulp. Om niet te bekwame tijd. Dat is op de tijd dat God het nodig acht. Dat is de tijd van hem bepaald. Dat is de beste tijd. Zal hij schenken genade voor genade. Voor wie? Die nou tot hem de toevlucht nemen. O volk van God, heb je hem vanmorgen mogen zien? We hebben hem uit alle tekort geschilderd, dat besef ik. Er is nog zo oneindig veel van hem te zeggen. En ik hoop dat je verlangen mag om straks hem te mogen zien, van aangezicht tot aangezicht, die biddende hoge priester, die altijd voor u bidt. Om hem te zien, die medelijdende hoge priester, die nou altijd medelijden heeft, die u nou te hulp komt in uw zwakheden, die nou barmhartigheid schenkt, geliefde gemeente. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Kom toch en vlucht tot deze hoge priester. Raak toch met uw hand het kleed van hem aan, opdat u gezond mag worden, gereinigd, het leven mag ontvangen uit deze opgestane levensvorst. Kinderen van God, maak het nogmaals. Op uw hart binden. Houd die belijdenis vast. Te midden van al de strijd, te midden van al de aanvechtingen. Wij hebben een hoge priester die medelijden met ons heeft. Wij hebben een hoge priester die schenkt al wat u ontbreekt. We hebben een volmaakte hoge priester. Groter dan de helper is de nood toch niet. Kind van God, zie, aanmerkt deze hoge priester. Zo, dat je vanmorgen door het geloof het uit mag roepen. De Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wat zal de mens, wat zal de duivel, wat zal de vijand mij doen? Gij zijt mijn hoge priester. Amen. Eindigen met gebed. Heere, dat zo uw kinderen u hebben mogen zien als die hoge priester in de hemel. Schenk hen die belijdenis vast te houden. Houd u ze vast, lieve koning, hoge priester, profeet. Houd uw kerk vast. En als we u nou niet kennen, dat we vanmorgen gevoeld hebben, wat ben ik nameloos arm, ellendig, blind en naakt, dat ik deze hoge priester niet ken. Heere, geef dat er rust opgezegd mag worden, totdat ze rust gevonden hebben in deze hoge priester. Ga zo met de gemeente mee. Laat het zaad vallen in een weltoebereide aarde. Geef, Heere, dat we ermee naar de binnenkamer mogen gaan. We smeken u dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan tot slot met elkaar zingen uit het gebed des Heren. En daarvan de laatste twee versen. Het gebed des Heren. En daarvan versen 9 en 10. Want u is het koninkrijk, o Heren. Ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Gebed des Heren, de versen 9 en 10.
Thank you.
Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijne vrede. Amen.